Fijn dat we elkaar hopelijk op een door de weekse avond ontmoeten. Ik mocht al een paar keer 's morgens bij u zijn, maar nu ook op een avond om met elkaar een aantal bijbelstudies te gaan doen, eenmaal in de maand, samen te komen. En dan gaan we het hebben over het verbond, de heerlijkheid van het verbond. Toen ik gebeld werd of ik gelegenheid had om je bijbelstudie te komen doen, kwam dat een beetje spontaan bij mij boven. Ik had net wat gelezen, gestudeerd op het verbond en ik denk, nou, dat is wel een mooi onderwerp. Ja, en dan moet je daarmee aan de gang. Ik ben ruim 3 avonden in ieder geval voorzien van stof. En die 5, dat gaat wel lukken. Maar het is ook voor mij een beetje een uitdaging, ook de eerste keer dat ik dat op deze manier doe. Als u mij vraagt van, ja, wil je Ezechiël doorgaan of Daniël of Zacharia of Openbaring, ja, dan ga je aan de hand van de Bijbeltekst steeds een stukje verder. Maar nu dus een onderwerp, de heerlijkheid van het verbond. Maar allereerst de vraag, waarom doen we aan Bijbelstudie? Ja, dat is misschien een voor de hand liggende vraag, maar toch ook weer niet zo voor de hand liggend. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren, dat Bijbelstudie een noodzaak is voor ieder kind van God. Dat het datgene doet wat de Heere God aan jou, met jou, door jou, in jou wil doen. En dan lezen we in de Bijbel, in Johannes 6, vers 68, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Waarom doen wij Bijbelstudie? Om de woorden van onze Heer tot ons te nemen, te overdenken. En waarom? Het zijn woorden van leven, van eeuwig leven. En wij geloven dat, wij erkennen dat en we studeren erop om daarin te groeien. De psalmist die zei, heel bekend natuurlijk, Psalm 119, vers 105, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wij bevinden ons in deze wereld. We hebben verlichting, wellicht dankzij Philips. Maar we weten dat onze wereld donker is om allerlei redenen. En dan zoek je je weg, welke weg moet je gaan? Nou, dan is de Bijbel het instrument dat je levensweg wil verlichten. Dat je wil laten zien waar je mag gaan. Of jou wil aangeven waar je juist niet moet gaan. En ook de apostel Paulus, die schrijft Romeinen 15, vers 4. En dan zegt hij, alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus wat wij in deze wereld nodig hebben, ons levenspad wordt verlicht, is toch dat wanneer wij die woorden van de Heer horen, dat we daarin volharden. Dat wil eigenlijk zeggen een lange adem hebben. En je moet soms een lange adem hebben, geduld hebben in deze wereld. Maar dan staat daar ook direct door de apostel bij dat woordje vertroosting. En het woord van God vermaant ons op de volharden, op de weg, maar vertroost ons ook, geeft ons troost, geeft ons hoop, geeft ons perspectief. Er zijn redenen om Gods woord te bestuderen. Maar daar moet je wel voorzichtig bij zijn. In Spreuken 30, vers 5, daar lezen we, voeg niets toe aan zijn woorden, anders zal hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. En u weet wellicht ook dat het laatste hoofdstuk van de Bijbel, de apostel Johannes, soortgelijk schrijft. Je mag niet toedoen, je mag niet afdoen van dat wat de Heer in zijn woord heeft gegeven. En als je dat een beetje als inleiding ziet op de komende studieavonden, op steeds de studieavonden en ook de diensten, dan begrijp je, het is belangrijk dat woord te bestuderen. Ik noem deze dingen ook, omdat u ook een klein beetje weet wat mijn uitgangspunten zijn. Want je kunt vandaag de dag natuurlijk allerlei mensen vragen om Bijbelstudie te doen. En er zijn heel wat mensen ook die bereid zijn om te komen om dingen vanuit het woord door te geven. Maar wat nodig is, en dat is helaas lang niet altijd het geval, is dat de Bijbelleraar onverkort vasthoudt aan de Bijbel. Onverkort dat woord van God. Dat wil ook zeggen dat een Bijbelleraar ook bereid moet zijn om te luisteren wat vanuit een gemeente, een studiegroep, naar hem toekomt. Want hoe bijbelgetrouw je ook wil zijn, je loopt altijd ook als uitlegger het risico dat jouw inzicht toch niet helemaal is zoals het zou moeten. En wat is het dan fijn dat je een gemeenschap hebt waar broeders en zusters zijn die jou helpen om op dat spoor te blijven. En misschien hoort u van mij wel dingen waarvan u zegt, nou Henk, ik weet het niet. Of misschien komt er iets naar voren waarvan u denkt, nou, ik begrijp dat nog niet helemaal. We kunnen natuurlijk hier in de zaal heen en weer gaan zitten praten. Maar ik stel voor, als u een opmerking hebt of een vraag hebt, mail mij. Dat is het handigst, kan ik er eens rustig over nadenken en een goed antwoord geven. En dan kom ik, wanneer de vragen zijn, de volgende keer allereerst hier op die vragen terug. Ook persoonlijk denk ik, via de mail, maar ook gezamenlijk. Dan moet u mijn mailadres weten. Nou, wanneer u weet hoe ik heet, schiet u al aardig op. Schouten. Het punt is ook niet zo moeilijk. En de voorletter is de H van Hendrik. Dus schouten.h, een bekende apenstaartje. En dan weer even moeilijk, icloud.com. Ik spel icloud.com. Dus als u mij wil benaderen, dan bent u hartelijk welkom. Maar mijn uitgangspunt, hebt u begrepen, de Bijbel is van Genesis tot Openbaring het woord van de Heere God. En als ik het niet begrijp, dat gebeurt ook nog wel eens, dan is het gewoon de tijd nog niet. U begrijpt dus, ik neem de Bijbel letterlijk. Het is de veiligste manier van uitleg. Natuurlijk komt er ook beeldspraak in de Bijbel voor. Dat begrijpen we wel op het moment dat je zo'n beeld in de Bijbel tegenkomt. En dan heb je meestal wel een andere plek in de Bijbel waardoor je het beeld ook gaat begrijpen. Dus dat een beetje als inleiding. Maar weet u van, nou dat is die Henk Schouten, die zit zo een beetje in elkaar en ik kan hem benaderen. Dan gaan we het hebben over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Ik kan u alvast zeggen, daar komen we vanavond niet aan toe. We beginnen niet direct met het nieuwe verbond. Want willen wij dat nieuwe verbond goed begrijpen en willen we de heerlijkheid daarvan smaken, dan moeten we ook weten wat eigenlijk de zin is van een verbond. Waarom komen wij verbonden tegen in de Bijbel? Ik geef het eigenlijk al aan. Er waren dus meerdere verbonden. En wanneer je spreekt van het nieuwe verbond, is het tenminste ook een oud verbond. We gaan ook een beetje nadenken vanavond over gebruiken die er zijn rondom de verbondsluitingen zoals we dat vanuit de Bijbel leren. Dat zijn dus de punten die vanavond onze aandacht gaan vragen. Nou komt er ook een beetje, ja, een beetje technische bijbeluitleg bij. Dat is soms wel eens lastig. Maar ik denk wel dat het nodig is om dingen goed te gaan begrijpen. Het is ook weer niet zo moeilijk. Maar het woord verbond, dat staat in uw en in mijn Bijbel. Ik neem aan dat u een Nederlandse Bijbel hebt. Het verbond, dat woord, komt uit de oorspronkelijke taal van de Bijbel. En dat is het Oude Testament en dat is in het Hebreeuws geschreven. Maar we komen het ook tegen in het Nieuwe Testament. En dat is in het Grieks geschreven. Oude Testament, Hebreeuws, Nieuwe Testament, Grieks. En dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Als je het woord verbond gaat tellen, dan gebeurt er iets. Ik heb hier de HSV. Ik heb het niet allemaal nageteld, dat doet de computer voor me, maar die zal het redelijk goed doen, denk ik. Daar lezen we in het Oude Testament 270 keer het woord verbond. Hebt u de NBG, dan leest u 249 keer het verbond. Waar zijn die anderen nou gebleven? Leest u de Statenvertaling, dan komt u het woord verbond in het Oude Testament maar 199 keer tegen. En wilt u het in het Hebreeuws gaan lezen, het woordje Birit, dan staat u verbaasd. Daar komt u het 284 keer tegen. Dus verschillende vertalingen, verschillende aantallen van het woord verbond in het Hebreeuws, Birit. Gaan we naar het Nieuwe Testament, dan komen de HSV het woord verbond 25 keer tegen. In de NBG 27 keer. In de Telos-vertaling, Nieuwe Testament heb ik meegenomen, 28 keer. In de Statenvertaling maar 14 keer. En in het Grieks zelf, dus zeg maar de oorspronkelijke, komen 33 keer tegen. Dus je ziet, er gebeurt met vertalingen wel het een en het ander. En dat gaat uiteraard niet alleen om het woordje Birit of diatheke vanuit die klassieke talen. Maar dat is met woorden in de Bijbel veel vaker het geval. Dan staat er iets in de oorspronkelijke taal en dan is het aan de vertaler om een woord te kiezen waarvan hij denkt dat dekt de lading op deze plaats het best. Dat wilde zeggen dat die vertalers die dus afwijkende aantallen hebben, op een aantal plaatsen andere woorden hebben gebruikt. De Statenvertalers, die kom je dan ook het minste tegen als het gaat bijvoorbeeld om het Grieks maar 14 keer, terwijl het 33 keer in het Grieks staat, die gebruiken een ander woord, een woord wat u ook kent, en dat is het woordje testament. Dus het Oude Testament is eigenlijk het Oude Verbond en het Nieuwe Testament, testament is dan vanuit het Grieks en ook vanuit het Hebreeuws voor het Oude Testament en het Grieks, is ook het Nieuwe Verbond. Dus als u de Bijbel in die twee grote delen opsplitst, dan heb je het Oude Verbond, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En zo gebruikt dus de vertaler soms net iets ander woord. Ik vind dat jammer. Stel nou dat je dat allemaal niet weet en het niet goed doorhebt. Dan denk je, hoe kan dat? Dan denk ik, vertalers, wees consistent, hè, om het mooi te zeggen. Hou je gewoon bij één woord. Dat maakt onze studie ook een stuk makkelijker. Maar goed, dat is dus een klein beetje vooraf. Maar nu gaan we naar een begripsbepaling. Ook weer zoiets ingewikkelds. Maar het is wel belangrijk dat we even weten waar we het over hebben. Verbond. Nou, verbond heeft natuurlijk alles te maken met verbinden. Verbinding is een modewoord in onze wereld. Het woord vaak gebruikt waar tegenstellingen zijn. We moeten de verbinding zoeken. Dat is ook vaak een woord dat gebruikt wordt door mensen om anderen een beetje te kneden. Zodat hij met jou meeloopt. Verbinding. Ja, verbinding staat in onze wereld dan tegenover polarisatie. Nou, we willen niet polariseren, uit elkaar drijven. We willen verbinden. Dus onze wereld gebruikt al snel dat woordje verbinding. Om tegengestelde polen naar elkaar toe te bewegen. En dat lijkt goed om de vrede te bewaren. Maar als het om de Bijbel gaat, denk ik dat je niet zomaar alles kunt verbinden. Ik denk dat er best zaken zijn, en dat weet u, waar je als gelovige je niet aan kunt verbinden. Ik heb hier een tekst, 2 Korinthe 6, vers 14. Dat is een bekende tekst. Ja, ik heb de Bijbel hier bewust open neergelegd, dat u weet waar ik het uithaal. Maar ik heb ze op mijn werkje geschreven, hoef ik niet steeds door de Bijbel heen te bladeren. Dat begrijpt u wel. In 2 Korinthe 6, vers 14, daar schrijft Paulus: vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? Welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Dus Paulus bepaalt er ons bij dat er dingen zijn die je niet bij elkaar kunt brengen, die niet bij elkaar horen. En in die zin zou je kunnen zeggen dat de Bijbel een polariserend boek is. En in die zin kun je ook zeggen dat je als christen polariserend bent. Want je kunt niet meegaan met de wereld, met allerlei dingen die in de wereld spelen. Je kunt je niet overal mee inlaten. Ja, in onze wereld wordt dus het woord verbinding gebruikt. Ja, ik zeg het maar om anderen ook wat monddood te maken. Er zijn natuurlijk ook hele goede zaken waar je je aan kunt verbinden. Nou, dat begrip verbinding, verbinden, zit in het woord verbond. En wanneer er een verbond komt, dan zijn er partijen die verbonden worden. Er worden afspraken gemaakt en die afspraken die zijn, ja, tot heil. Die afspraken waar het om gaat, die zijn goed, die zijn waardevol. De afspraken, de verbonden in de Bijbel zijn er niet om de ander monddood te maken, zoals de verbinding in de wereld vaak gebruikt wordt. Maar die zijn er juist om het leven te geven en om gemeenschap te bewerken, een oprechte, een eerlijke verbinding waar vreugde en waar zegen, soms ook herstel, wordt bewerkt en beleefd. Het Oude Testament, het woord zegt het al, was er het eerst, het Oude Verbond. En dat is in het Hebreeuws geschreven. En ik gaf het al aan, het Hebreeuwse woord voor verbond is berit. En dat betekent bij de Israëlieten de verhouding van saamhorigheid tussen twee partijen met al de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Dus een berit, een verbond in het Oude Testament, dat is een saamhorigheid, een samen verbonden worden van twee partijen met rechten en met plichten. En zo'n verbond brengt dan shalom. Dat is ook weer zo'n mooi Hebreeuws woord. Maar dat kennen we allemaal wel, denk ik. Shalom. Dat is allesomvattende harmonie. Een allesomvattende harmonie tussen mensen. Tussen mensen en dieren, tussen mensen en de schepping. Maar vooral, want daaruit komt die zegen voor, tussen de mens en de Heere God. Het ongeschonden zijn van een persoon, met alles wat hem toebehoort. Nou, zo'n verbond, die heeft ook een natuurlijke basis. En dat is een verbond wat wij zien in bloedverwantschap, zeg maar in de familieband. Met wie we één vlees en één gebeente zijn. En zo gaat dus het eerste verbond al naar Genesis 2 vers 23, waar Adam, die uit zijn narcose ontwaakt, en die ziet daar zijn vrouw voor hem staan, laat ik het maar speels zeggen, in Adams kostuum. En hij is diep onder de indruk, wauw, vlees van mijn vlees, been van mijn gebeente. Hij erkent die eenheid. We komen het ook tegen in Genesis 19, vers 14, bij Laban en Jacob. En Laban is de oom van Jacob. En dan zegt Laban, inderdaad, jij, Jacob, je bent mijn beenderen en mijn vlees. En diezelfde verwantschap zien we ook in Genesis 37, vers 27, waar de broers het niet zo leuk meer hebben met Jozef. Eigenlijk moet ik het omdraaien, Jozef niet meer zo met zijn broers. En dan dreigt er van alles en dan komt toch het voorstel, kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. En zijn broers luisterden naar hem. En dan kom je op meer plaatsen tegen in de Bijbel. Dus dan is daar een verbond, een verbintenis, een eenheid door de bloedband gerealiseerd, daarop gebaseerd. Zo'n bloedverwantschap is er natuurlijk niet altijd. Maar als die er niet was, dan kon je wel zo'n verbond aangaan. En dat lees je in Genesis 21, vers 27. Genesis 21, 27. Waar Abraham een verbond sluit met Abimelech. En daar staat, toen nam Abraham kleinvee en runderen en gaf die aan Abimelech en zij beiden sloten een verbond. Heel anders is de situatie wanneer het volk van God Israël in het beloofde land is gekomen. Onder leiding van Jozua. En ja, het volk van God onder de hand van God verovert steeds meer van het land. En de volkeren, ja, die kunnen daar niet tegenop. Er is er ook een volk die denkt, ja, wat kunnen we nu doen? We kunnen niet tegen Israël strijden. Ze zijn te machtig, hun God is met hen. En die kwamen met een list. En er trokken een aantal mannen, die trokken versleten kleren aan. En ze hadden oud beschimmeld brood bij zich. Je kent misschien wel de geschiedenis van de Gibeonieten. En dan komen ze bij Jozua. En Jozua denkt, nou, die komen van ver weg en die vinden ons blijkbaar wel aardig. En zij willen een verbond sluiten en dan gaat Jozua daarop in. En dat had Jozua niet moeten doen. Hij is bij de neus genomen, om het leuk te zeggen. Hij kreeg daar wel problemen door. In Exodus 23, vers 32, daar had Mozes al gezegd, gij zult met hen, de andere volkeren, gij zult met hen, nog met hun goden, een verbond maken. En dat deed dus Jozua wel. Dat staat ook in Exodus 34, vers 15. En opmerkelijk in 2 Samuel 21, vers 1, komt het met die Gibeonieten nog weer aan de orde. Dat is heel opvallend. Wat heeft Saul gedaan, koning van Israël? Die voerde oorlog tegen de Gibeonieten, met wie Jozua dus een verbond had gesloten. Heb je hem? Jozua had een verbond gesloten wat hij niet had moeten doen, maar hij had wel een verbond gesloten. En dat verbond is dan wel rechtsgeldig, ook al waren de voorwenselen van de Gibeonieten niet correct. En Saul, die begint een oorlog tegen de Gibeonieten, begint ze te verslaan en te doden. En dan is daar de Heere God. En die laat het volk Israël honger lijden. Als straf, omdat ze dus dat verbond verbraken. Dus als het om een verbond gaat, gaat het om iets wat uiterst serieus is in de Bijbel. Het verbond veronderstelt niet per se gelijkwaardigheid. De ene verbondspartner kan wat hoger staan dan de andere. Er werd nogal oorlog gevoerd, dat is niet modern, dat deed men vroeger ook al. En de overwinnaar, die sloot dan een verbond met de overwonnene. En de overwonnene kon dan zijn leven redden door schatting, geld, belasting, hoe wil je het noemen, aan de overwinnaar te betalen. En zo ontstond er dus een verbond tussen een hogere en een lagere. En zolang die lagere maar deed wat in het verbond afgesproken was, hield die grotere macht zich afzijdig. Maar als de lagere meende van ik ben sterk genoeg en ik hoef niet meer, en stopte met het betalen, dan kwam er weer oorlog. De Gibeonieten hadden dus dat verbond gesloten. Zij krijgen, dat is dan wat er vervolgens gebeurt, de laagste plaats te midden van het volk. En zij worden dan de houthakkers en de waterdragers. Lees je Jozua 9. Wat is het karakter van het verbond? Het was heilig. Verbond was altijd heilig, want het stond onder de bescherming van de godheid. Ik gebruik hier het woordje godheid, heel bewust, want ook de heidense volken hadden hun goden, de afgoden, godheden, niet de vader van de Heere Jezus, maar ze hadden hun eigen goden, wat het ook precies was. En ook hun verbonden sloten zij voor het aangezicht van hun godheid. En dat was voor hen net zo heilig als de verbonden die gesloten worden voor het aangezicht van de Heere God. Een verbond wordt dus voor het aangezicht van God gesloten. Het heilige aspect zien wij in 1 Samuel 23, vers 18. En zij sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heere. Voor het aangezicht van de Heere. Ze waren zich dus bewust, wat wij nu met elkaar doen, dat wordt door God gezien en gesanctioneerd. De Hoogheilige, hij is erbij. En dat maakt ook dat een verbond niet verbroken kan worden. Wordt dat toch verbroken, dan zit daar ook een vloekelement aan. Waar ik het net over had, bij Saul, die Gibeonieten. Dan komt daar ook straf, omdat het volk met de Gibeonieten het verbond had verbroken. Dus wie voor Gods aangezicht gesloten verbond breekt, zal ook met die vloek moeten rekenen. Eigenlijk kennen wij dat ook, maar in een wat andere vorm. Wij hebben een contract. En als u een contract tekent, dan hebt u in ons land tegenwoordig wat bedenktijd. En dan kan het nog allemaal veranderd worden. Maar als die bedenktijd voorbij is, zit je eraan vast. En als je dan niet wil nakomen, ja, dan gaat het je wat kosten. Dus eigenlijk is zo'n verbond een heel ouderwetse vorm van een contract. Maar het is wel een heilig contract, want het is voor het aangezicht van God. In Ezechiël 17, vers 18, daar lezen we dat ook. Hij heeft de eed veracht door het verbond te verbreken. En zie, hij had zijn hand erop gegeven. Nu hij dit alles gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Dus een eed, een verbond, had zijn hand erop gegeven. Hij zal niet ontkomen. En de hand erop gegeven brengt ons weer een stapje verder. Want er zijn bij zo'n verbondsluiting allerlei riten, allerlei gebruiken. En die zijn misschien op het eerste gezicht een beetje vreemd. Er wordt gesproken van een verbond snijden. Wat wil dat nou zeggen? Een verbond snijden. Hoe doet men dat? Men kerft de huid open. Verbondpartners staan naast elkaar, om het zo te zeggen. En die snijden dan de huid open en daar vloeit bloed uit. Dat bloed wordt opgevangen in een kommetje, met water vermengd. En ze drinken dat. Ja, vinden wij wel een beetje bizar. Maar zo werd en wordt dat zelfs nog gedaan bij inheemse stammen. Het wordt vermengd. Soms wordt het bloed opgevangen en wordt het alleen over de handen gesmeerd. Men doopt soms ook de vingers in het bloed en sprenkelt dat over de ander heen. Het zijn dus allerlei riten, allerlei gebruiken. En we komen dat in de Bijbel ook tegen. Anders zou je denken van ja, wat hebben we hier aan? Vandaar ook de uitdrukking, het bloed van het verbond. De uitdrukking wat u wel kent. In Exodus 24, vers 8 lezen we daarvan. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Dus het verbond is gesloten, alles wat de Heere God wilde is opgeschreven en aan het volk meegedeeld. En dan wordt dat met dat ritueel bekrachtigd. Zacharia 9, vers 11 lezen we ook. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond, heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water is. Dat is wel mooi, gaat over Israël. En Israël zit als het ware in de put. Israël zit in nood. Dat is de geschiedenis steeds doorgekomen. Dat is nu ook weer het geval. En dan staat er toch in Zacharia, wat u aangaat, vanwege het bloed van het verbond heb ik uw gevangenen vrijgelaten. Met andere woorden, de Heere God komt terug op zijn verbond met Israël. Het wordt tijd dat ze dat in Gaza gaan beseffen. En niet alleen in Gaza. Het zou ook wel eens aardig zijn als dat bij de Verenigde Naties is uitgelegd zou gaan worden. De Heere God komt op zijn verbond terug. Moet er direct bij zeggen. Want Israël wordt natuurlijk ook wat verwacht. Want God is die hogere partner en Israël die lagere. Maar Israël moet zich wel houden aan de afspraken. aan datgene wat overeengekomen is. En ze hebben gezegd in de woestijn, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Waarom die voor ons wat vreemde taferelen? Dat heeft te maken met de hoge waarde die de Bijbel geeft aan bloed. U weet dat misschien wel, maar bloed is de drager van het leven. Bloed is de zetel van de ziel. Leviticus 17, vers 14. Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, u mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook. Want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden. Nou, dat is nogal een heftige, ook een duidelijke uitspraak daar in Leviticus 17. Als je het bloed eet, moet je uitgeroeid worden. In Deuteronomium 12, vers 23 lezen we eenzelfde waarschuwing. Alleen houd er aan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel. En u mag niet samen met het vlees ook de ziel eten. Dus dat geeft die hele hoge waarde aan van het bloed. Nou, denkt u, dat is gelukkig het Oude Testament en het Nieuwe Testament zal dat wel anders zijn. Dan lees ik Handelingen 15, vers 19 en 20. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Van ontucht, van het verstikte en van bloed. Staat gewoon in het Nieuwe Testament. En dat moet, naar mijn overtuiging, voor christenen een reden zijn om geen bloed te consumeren. En ik zeg het ook maar, bloedworst kan mijns inziens niet op het menu van een christen staan. Dezelfde gedachte treffen we ook aan bij overspel, waar je één vlees bij de ander roert. En bij hoererij, ontucht, is dat natuurlijk ook weer het geval. Maar als je dit zo overdenkt, dan worden ineens ook de woorden van de Heer Jezus, ja, naar mijn beleving veel zeggender. Johannes 6, vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dus we hebben net gelezen het Oude Testament en Handelingen. Je mag geen bloed consumeren en dan komt de Heer Jezus daar tussendoor. Je mag mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Maar wat is het bloed? Het is de drager van het leven. Daar is de ziel in vertegenwoordigd. En wat de Heer Jezus nu eigenlijk zegt, als je mijn vlees eet, mijn bloed drinkt, krijg je deel aan mijn leven. Dat is de gedachte die erachter zit. Dat is ook de gedachte van dat verbond, waar die verbondspartners hun bloed geven en opdrinken. Ze delen elkaars leven. En wanneer u weer avondmaal viert, moet u dat beseffen. Die beker wijst op het bloed van de Heer Jezus en het brood op zijn lichaam. En bloed is zo waardevol. Wij zijn ons leven kwijt. Op het moment komt dat het bloed weer aan de aarde teruggegeven gaat worden. Maar wanneer wij vlees en bloed van de Heer Jezus in geloof hem aannemen als onze Heer en Heiland, dan ontvangen we zijn leven. En dat leven houdt nooit meer op. Dat is eindeloos. Ook eindeloos in de zin van mooi. Dat is precies wat met de verbondsluiting wordt bedoeld. Een samensmelting van twee partijen. En zo'n beetje alle verbonden worden met bloed bezegeld. Het huwelijk is ook een verbond, het huwelijksverbond. En we weten dat ook daar bij de partners, daar dat bloed komt bij die eerste maal van die gemeenschap. Maaltijden. Er zijn ook maaltijden die gehouden worden. Genesis 31, vers 46 en 54 en 2 Samuel 3, vers 20. Dan gaat het dus niet om een gezellige barbecue of met vrienden naar Van der Valk gaan of zoiets. Maar die maaltijd staat voor eenheid, gemeenschap. Je deelt hetzelfde eten. Je neemt dezelfde voeding. Dat is weer een stukje eenheid, eenwording die op die manier wordt uitgedrukt wanneer je zo'n maaltijd bij zo'n verbondsluiting hebt. En dat wijst ook geweldig vooruit. Openbaring 19, vers 9. Hij zei tegen mij, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Geroepen tot het avondmaal. Dat herinnert ons natuurlijk aan het avondmaal. Maar beter vertaald staat het in de NBG, het bruiloftsmaal. De eenheid wordt gevierd. De eenheid tussen de bruidegom en de bruid, tussen de gemeente en de Heer. We drinken de beker van het nieuwe verbond in zijn bloed. En van oudsher gebeurde dat aansluitend op een gezamenlijke maaltijd. De liefde maaltijden. Soms houden we die nog in een gemeente. Dan speelt ook zout een rol. De Bijbel spreekt ook van zoutverbond. Dat is een onderdeel van de rieten. Maar wat is dan het aspect van zout? Nummer 18, vers 19. Alle hefoffers van de geheiligde gaven die de Israëlieten de Heere moeten brengen, geef ik u en uw zonen en uw dochters met u als een eeuwige verordening. Het is een eeuwig met zout bekrachtigd verbond voor het aangezicht van de Heere, voor u en voor uw nageslacht met u. Wat doet zout? Wanneer werkt zout? Zout werkt als het oplost. Dus eigenlijk als het één wordt met datgene waar het over wordt gestrooid. Daarmee wordt het vermengd. Nou, dat is het wezen weer van het verbond. Die samensmelting van de verbondspartners. Bovendien, zout beschermt ook. Dingen worden langer houdbaar, hè? Gepekeld vlees. U kent dat wel. En we hebben vorige maand de geboorte van de Heer Jezus weer herdacht. En de Heer Jezus wordt in doeken gewikkeld. Nou, ik weet niet, vaak wordt dat uitgelegd. Jozef en Maria hadden niet zoveel te verteren en ze hadden niet zoveel bij de hand en dergelijke. Ja, en ze hadden nog niet een fatsoenlijke stukje kleding voor het kindje kunnen kopen, dus hij werd in doeken gewikkeld. Nee, Dat was een officieel gebruik, nog onder veel volkeren, strak inwikkelen in zout. En dat had als doel dat virussen en bacteriën minder vat zouden hebben. Dus dat de gezondheid van het kindje meer gewaarborgd zou worden. De Heer Jezus in doeken gewikkeld, dat is een mooi beeld. Ook het brood werd in doeken gewikkeld. Jezus werd in een voederbak voor dieren gelegd. Forget it. De Heer Jezus werd gelegd, en zo staat het in het Grieks, in iets om uit te eten. Dus het kan ook een broodtrommel zijn geweest. Voederbak, dat hebben we erbij gehaald in de geschiedenis met die os en die ezel en zo dergelijke. Maar eigenlijk staat er gewoon om uit te eten, in doeken gewikkeld. Jezus is het brood des levens. En wij mogen het brood des levens eten. En aan het einde, dan liggen daar de doeken opgerold, terzijde. Het brood mag geconsumeerd worden uit de doeken. Wij mogen het eten. Zoutverbond, oplossen. En dan heb je ook bij een verbondsluiting ook een bijzondere rite, dat dieren midden doorgesneden worden. U kent dat wel, denk ik. Genesis 15, vers 9. En hij, de Heere God, zeide tot hem, Abraham, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif, een jonge duif. En hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar, maar het gevolgde deelde hij niet. Dat is ook raar, hè? Die beesten worden door Abraham midden doorgesneden. Dat is toch wel even een heftig werk, hè? Die behoorlijke beesten midden doorsnijden. Die helften tegenover elkaar leggen. En dan jaagt Abraham nog wat vogels weg, maar het wordt donker. Ja, hij heeft zwaar werk gedaan, daar in de zon ook nog, denk ik, overdag. Dus hij viel in slaap en dan gaat daar die vurige fakkel, dan gaat de Heere God zelf tussen die stukken door. Heeft u wel eens over nagedacht, wat zou dat nou eigenlijk betekenen? Als in de Bijbel staat, betekent het iets. En de betekenis wordt ons, ook weer in de Bijbel, duidelijk. Dan gaan we naar Jeremia 34, vers 18. Ik zal de mannen die mijn verbond hebben overtreden, die de bepalingen van de verbintenis, welke zij voor mijn aangezicht gesloten hadden, niet hebben gestand gedaan. Dus voor het aangezicht van de Heere God is een verbond gesloten tussen mannen en ze hebben zich er niet aan gehouden. Ik zal hen maken als het kalf dat zij in tweeën deelden en tussen welks stukken zij doorgingen. Dus die verbondsluiting, de dieren tegenover elkaar en dan de verbondspartner die daar doorheen gaat, zo ernstig is dat verbond. Dat moet je zo serieus nemen. Als je de afspraak verbreekt, dan zal het jou vergaan zoals die dieren vergaan zijn. Dan kost je dat dus het leven. En Abraham viel in slaap. Heeft niet die gang gemaakt tussen die dieren door. Maar de Heere God heeft het wel gedaan. Hij ging tussen die beide helften door. De Heere God heeft dus gezegd, als ik het verbond niet nakom, als ik het niet waar kan maken, als het verbond wat ik nu met Abraham heb gesloten, als dat fout gaat, dan, ja, wat dan? Zou God dan het leven geven? Hij staat garant. Ik weet het niet. Je moet er maar eens over nadenken. Maar de Heer Jezus is de Zoon van God. En wij zeggen dat de Heer Jezus God is. Dat belijden wij toch? En wij weten dat de Heer Jezus gekomen is en gezegd heeft dat hij gekomen is om de wet, het verbond, te vervullen. En het leek helemaal fout te gaan. Tussen God en al die afspraken die gemaakt waren met Abraham. In zijn vervolg van het nageslacht. Met de Heer Jezus zelf. Hij is onze dood ingegaan. Zie je dat realiseert, is dat ja, onuitsprekelijk. En dan wordt je liefde voor de Heer nog groter, denk ik, dan die al was. En wat is het geweldig, hij is niet in die dood gebleven. Ik weet dat mijn verlosser leeft. De boodschap is duidelijk. De partners zijn er tussendoor gegaan, hebben zich niet aan de voorwaarden gehouden. En vandaar dat oordeel hier in Jeremia. Daar komt waarschijnlijk ook de uitdrukking van een verbond snijden, wat u misschien wel kent. Andere gebruiken zijn, dat is wat eenvoudiger, elkaar de hand geven, dat doen wij ook. Geschenken aanbieden, dat doen wij ook. Handjeklap, de veemarkt, is eigenlijk nog een overblijfsel daarvan. Je maakt met elkaar afspraken. Er komt heel veel van datgene wat wij gewoon vinden, eigenlijk vanuit de Bijbel tot ons. De voorjaarsschoonmaak, de najaarsschoonmaak deden de Joden ook. Zuurdeeg moest het huis uit. Dat hebben wij gewoon van hen overgenomen. Er zijn nogal wat verbonden in Israël. Ik noem Abraham, ik noem Noach. Tweede verbond met Israël in Deuteronomium, de landdag in Sichem. Verbond koning Josia en na de ballingschap en nog andere verbonden. Verbond hangt ook samen met heilsverwachting. Ik had het al over de shalom, hè? De verbondspartners die bij elkaar komen, die gaan delen in zegen, in heil, in wat goed is. Zo komt daar de heilsverwachting. In Hosea 2, vers 16 tot 25, spreekt van een toekomstige situatie. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer. Dus dan zit er steeds die verwijzing, op die dag zal het gaan gebeuren. En dat zijn dingen dan die in de verbondsafspraak zijn uitgesproken. De basis voor het nieuwe herstel voor Israël vinden we bijvoorbeeld beschreven in Hosea, waar God eerst zegt, Lo ami, niet mijn volk, lo rigama, ik ontferm me niet. Maar dan verandert dat in ami, weer mijn volk, rigama, ik ontferm me weer. En dan komt daar dat nieuwe huwelijk. En dat nieuwe huwelijk op een andere manier lezen van het nieuwe verbond. En u weet dat misschien wel, Jeremia 31. Daar is steeds sprake van een eenzijdig verbond. Abraham lag te slapen, de Heere God ging er tussendoor. En dat is ook weer iets. En dan ga je ontdekken hoe de Heilige Geest, de inspirator van Gods woord, secuur te werk gaat. Ik heb al aangegeven, het Hebreeuwse woordje, u mag dat weer vergeten hoor, is berit. En het Griekse woordje is diatheke. Maar eigenlijk is dat vreemd. Als je het woordje verbond vanuit het Hebreeuws, berit, zou vertalen naar het Grieks, dan zou je eigenlijk het woordje synteke moeten gebruiken. Ja, het is een wat vreemde taal, maar ik probeer iets te laten zien. De Heilige Geest heeft geïnspireerd en het woordje diatheke gebruikt, terwijl het normaliter synteke zou moeten zijn. En daar zit iets achter. Bij dat synteke, de S zeg maar, dat is samen. En dat diatheke, dat is door middel van één. Je kunt zeggen een eenzijdig verbond of een tweezijdig, meerzijdig verbond. En daar heeft de Heilige Geest over gewaakt dat er in het Nieuwe Testament, hoewel synteke, dus dat samen meerdere mensen het verbond eigenlijk logisch was, heeft de Heilige Geest er diateken van gemaakt. En daar ben ik zo blij mee. Dat is een eenzijdig verbond. En wat is een eenzijdig verbond? Dat is genade. Pure genade. Wij kunnen aan ons heil helemaal niets toevoegen. Het is genade. Sola gratia. Wel bekend in deze omgeving, denk ik. Genade. Dan zeg ik ook nog iets over het Adamitisch verbond. Dat had ik ook nog beloofd voor deze keer. Nou, Adamitisch verbond heeft met Adam te maken, dat begrijpt u. En Adam was de eerste mens door God geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En Adam mocht wonen in die prachtige tuin, wij zeggen paradijs, Hof van Eden. En er was geen vermoeidheid, er was geen pijn, er was geen zorg, er was geen ziekte, er was geen angst, er was geen dood. Alle nare dingen die wij helaas in veelvoud kennen in onze wereld, waren daar afwezig. Dat moet een fantastisch leven geweest zijn. En daar is nog niet alles mee gezegd. Hij wandelde met God. God zocht hem op om samen met Adam daar te wandelen. Stel u eens voor dat u 's avonds, maar laten we zeggen in het voorjaar, een wandelingetje gaat maken en de Heere God komt bij u. Nou, in zo'n prachtige situatie leefde Adam. Ze hadden alles wat ze nodig hadden. Eén ding mochten ze niet. Eten, u weet dat, van die ene boom. Dat is niet zo'n probleem. Er stonden zoveel bomen met vruchten. Ach, waar zou je druk over maken? Maar dat zit ons blijkbaar in het bloed, dat juist dat ene, wat eigenlijk niks voorstelt, ons zo trekt dat we daarop afgaan. En u weet, dat is gebeurd. En we hebben het over de appel. Ik heb ooit, lang geleden in mijn studie, een artikel gelezen. En dat was van iemand die had daar studie op gedaan. En die was tot de conclusie gekomen dat het een abrikoos moet zijn geweest. Dus het is maar dat u het weet, als u een abrikoos neemt, ik weet het niet, wordt ons eigenlijk helemaal niet duidelijk. Maar hij nam wat hij niet had moeten nemen, dat weten we. En dan heb je na de zondeval dat God een verbond sluit. En dan wordt er soms gezegd, er zijn twee verbonden met Adam. Het Edense verbond van de onschuld, ik lees Genesis 1 vers 28. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, het zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, alle vogels in de lucht, en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. Dat is het enige wat Adam had te doen. Genieten van al dat moois en al dat heerlijke dat daar was. En dan daarbij de opdracht, wees vruchtbaar, onderwerp haar, heers. En dan die voedingsvoorschriften. De Heere God gebood de mens, van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Je kunt dit als een voorwaardelijk, als zo'n synteke, tweezijdig verbond zien. Adam krijgt alles, maar één ding mag hij niet. Dus dat was een weliswaar geringe inspanning, maar dat was wat hij moest doen, met een boog om die boom, in ieder geval die vrucht niet pakken en daarvan niet eten. Dus Adam en Eva moesten ook iets doen. Beter, ze moesten iets nalaten, maar dat is ook iets doen. Dus je zou kunnen zeggen, het is een voorwaardelijk verbond. Een werkverbond tegenover een genadeverbond. Een andere aanduiding, ja, dat gaf ik al aan, is onvoorwaardelijk tweezijdig verbond. De zegen zou genoten kunnen worden, mits er voldaan wordt. Blijf met je vingers van die vrucht. We weten dat het anders ging. Genesis 3, 1 tot 7, Hosea 6, vers 7. En dan stellen we dus vast, er zijn voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verbonden. Voorwaardelijke, dan is er een voorwaarde. Dan moet de mens dus ook iets. Onvoorwaardelijk, dan hoeft de mens niets. Er staat God garant. En dat was zeg maar bij die dieren waar de Heere God tussendoor ging. Adam, Abraham lag te slapen, hoefde niets te doen. God die nam dat voor zich onvoorwaardelijk. Dan heb je het Adamitische verbond. Dat eerste wordt dan het Edense verbond genoemd. En na de zondeval komt dan eigenlijk een tweede verbond met Adam, het Adamitische verbond. En dan wordt er van alles ook op de mens gelegd. U weet dat misschien wel, een pijnlijke zwangerschap voor de vrouw. Begeerte naar de man. Wil ik nog even dit over kwijt. Begeerte naar de man wordt vaak in de sfeer van de lust, van de erotiek gezocht. Maar dat wordt niet bedoeld. Begeerte naar de man, daar gaat het om. Zij wil de positie van de man. Je zou het met een modern feminisme kunnen noemen. Daar draait het om. Ze wil de plek van de man. Maar de Heere God heeft toch de man de eerste doen zijn en de vrouw is uit hem voortgekomen. En dat zegt ook uiteindelijk iets over hoe een gemeente georganiseerd moet zijn. Daar schrijft Paulus weer over. En daar kunnen dan moderne kerken, theologen van alles van bedenken. Maar wanneer je de Bijbel leest, de vrouw kan niet die positie van de man nemen. Dat is gevolg van de zonde. De vervloekte aardbodem, hard werken voor voeding en uiteindelijk zal de mens sterven. Maar God biedt een heilsweg. Verzoening via het zaad. En het zaad van de vrouw zal het zaad van de slang vermorzelen. Weer een probleem, want wij weten allemaal wel, niet de vrouw draagt zaad, maar de man draagt het zaad. En dan gebeurt weer dat hele wonderlijke. Maria, een maagdelijke geboorte. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan in onze wereld niet. Waar zou voor de Heere God iets te wonderlijk zijn? Zo'n vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dit zal u, de kop van Satan, vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Ook de Satan brengt een kwetsuur aan, en dat weten we. Golgotha. Eva mag de moeder van de levende worden, en zo is de Heere God. Door haar is de dood gekomen, maar de Heere God laat alle dingen meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En ik geloof dat, ondanks alles, daar die liefde van Eva was. Beide zaken komen tot ontwikkeling. Er is een kloof door de zonde. De zondeval van Adam en Eva was gevolg van hun luisteren naar de stem van de boze, die middels de slang sprak. Een kloof tussen leven en dood. In Johannes 12, vers 32. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst, de NBG staat overste, van de wereld buiten geworpen worden. Dat is het zaad van de slang. Dat is de slang zelf, de boze. In Efeze 2, vers 2 staat ook, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder, in de NBG weer overste van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus de wereld is nu overgegeven in de macht van de boze, in de macht van de Satan. Dus als er morgen weer een ongeluk gebeurt en ze beginnen te roepen, waar was God? Dan moet je zeggen, die was daar niet bij. Dat is het werk van de boze. Hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. Hij is de overste. Hij heeft de touwtjes nu in handen. Maar wat ben ik blij dat mijn God een verbond heeft gesloten. En dat verbond geeft aan dat eenmaal hij de regie weer helemaal naar zich toe zal trekken. Daar moest hij een prijs voor betalen. Hoe kan een heilig en rein God de mens nog verdragen? Alleen op basis van het offer. Plaatsvervangend leven wordt gegeven. Plaatsvervangend in onze plaats. Wij kunnen het niet. Het is een eenzijdig verbond. Diatheken. Heel wonderlijk zoals de Heilige Geest dat heeft gestuurd. En was er bij die verbondsluiting bloed? Daar in de hof. Adam en Eva kregen van de Heere God dierenhuiden. En je komt alleen maar aan een dierenhuid als een dier wordt gedood. Adam en Eva die hadden wel heel snel hun eigen religie bedacht om zich voor God te kunnen stellen, die vijgenblaadjes. Dus de valse religie is al in de Hof van Eden ontstaan. Dat mensen zelf zochten om tot God te kunnen komen. Maar God doodde een dier. En het bloed van het dier geeft een tijdelijke bedekking. Totdat het bloed van het lam kwam. En zo moet u ook lezen de geschiedenis van Kain en Abel. Abel kwam en hij offerde een lam, een dier. En Kain kwam met de vruchten van het veld. Geen bloedstorting en wel een bloedstorting. We kunnen alleen maar tot God naderen door het bloed van het dier. En uiteindelijk is dat nog alleen maar een bedekking, maar onze zonden en ongerechtigheden worden weggewassen door het bloed van het lam. In 1 Johannes 3 vers 12 staat, en waarom vermoordde Kain Abel? Omdat Kains werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En het eerste waarvan wij lezen is het offer. Wat de beide jongens brengen. Dat is het eerste wat ze deden. En toen werd de een de moordenaar van de ander. Ik vat samen. Een verbond betreft de verhouding van samenhorigheid tussen twee partijen, met daaruit voortvloeiende rechten en plichten, gericht op het heil, de shalom. De ene partij hoeft niet gelijkwaardig te zijn, maar kan ook hoger of lager zijn dan de andere partij. Een verbondsluiting vindt plaats voor het aangezicht van de Heere God en is daarmee een heilige activiteit. In de bekrachtiging van het verbond speelt bloed een essentiële rol. De zielen worden vermengd. Het leven wordt vermengd. En daarom mogen wij avondmaal vieren met het teken van het bloed van de Heer Jezus. Verbonden één met zijn ziel, met zijn leven. En dat was wat mij betreft de inleiding tot de verbonden. Het is best wel een hele hap, dat ben ik mij bewust. Maar daarvoor komt u hier. En als u vragen hebt, schouten.h@icloud.com. En dan hoop ik u over een maandje weer te ontmoeten. En dan ben ik een optimistisch man. Er zijn nog een paar lege plaatsen. Je kunt best wel nog iemand meenemen, denk ik. Moet toch wel. Oké, ik geef het u maar eventjes als een opdrachtje mee. Dank u wel.